Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Het gaat zo traag. Daar zit niet een enthousiasme vanuit de politiek. Van jongens, wij steunen jullie en wij geven jullie geld. En zeg maar wat je nodig hebt, want we hebben jullie keihard nodig. Er zit geen enthousiasme in.
Hallo, ik ben Kees Dorenstein.
En ik ben Diederik Gommers.
Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op. Via WhatsApp 06-8370-9229, via de mail gommers@bnr.nl of via Instagram @BNR Nieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor.
Vraag het, Gommers.
Goed dat je er weer bij bent, goed dat je misschien een vraag hebt ingestuurd. We hebben veel interessante vragen. Veel vragen natuurlijk over, nou ja, wat zit er aan te komen? Misschien ook wat betreft maatregelen. En ja, hoe moeten we die IC-capaciteit nou echt structureel opschalen? Want ja, er zijn weinig bedden. En moeten we geen serologische testen inzetten om antistoffen te bepalen? Allereerst een vraag die komt heel vaak binnen, voordat ik ga vragen hoe het met je is. Onder andere van Ben, die zegt: het OMT had geadviseerd om die herstelbewijzen een jaar lang geldig te maken. Ja, wanneer is dat zo? Nou ja, dat moeten we afwachten, want dat is aan de politiek. Die moet dat gewoon zeggen, toch? Volgens mij.
Ja. 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 Ja, bij maar volgens mij was het advies om het te verlengen. Dat is al een paar
weken geleden gegeven. Ja. Maar ja, alsnog, is dat moet vanuit Den Haag gezegd worden. Het wordt nu gewoon verlengd. Ja. Natuurlijk. Dus ja.
Volgens mij was dat ook het idee.
Ja, daarom. Dus dan moeten we even afwachten. Er wordt aan gewerkt. Maar eventjes dat terzijde, aangezien we hebben het er al een paar weken geleden ook over gehad. En we blijven maar vragen erover binnenkrijgen van, maar het is nog steeds geen week geldig. Ja, ja. Dat kan heel eventjes duren, maar er wordt over gesproken in ieder geval. Dan allereerst Diederik, hoe is het?
Ja, goed. Ik bedoel, we zien het allemaal dat die infecties blijven oplopen. En daarmee ook weer de ziekenhuisopnames en de IC-opnames. Ja, dus het valt gewoon tegen en ja, dan heb ik het weer veel drukker. Niet zozeer op mijn eigen intensive care, maar ik heb ongelooflijk veel besprekingen gehad en de emoties lopen ook af en toe hoog op.
Maar bij wie dan?
Nou, de consequenties. Het idee dat als wij alweer moeten gaan opschalen, nou, dat ziet er echt...
Ja, dat nou, komt er gewoon aan,
dat er gewoon aan zit te komen. Ja, en die verpleegkundigen hebben aan ons gevraagd: ja, beste intensivisten, ga nou, neem het nou eens voor ons op. Zorg nou eens dat wij niet hoeven op te schalen. Ja, en dat botst. Dus wij zitten ontzettend in een spagaat. En we willen zelf ook niet, los van de verpleegkundigen. Maar de dokters, die zijn ook gewoon klaar met COVID. Maar ja, iedereen is eigenlijk klaar met COVID. En terwijl dit eigenlijk het staartje van de pandemie is. Hè. Bedoel, we zijn zo ver nu. Maar het is gewoon vreselijk eigenlijk dat we zo weinig capaciteit hebben door personeelstekort. Dat we eigenlijk geen, ja, heb ik al vaker gezegd, geen vet op de botten hebben. Hè. Dat je geen reservecapaciteit hebt.
Nee, want je hoort ook vaak dat mensen nu zeggen, het zijn nu nog maar zo weinig IC-bedden. Waarom kunnen ze niet net zoals in vorige winter zo stevig opschalen en dan is het opgelost? Ja, er is veel personeel weggelopen. Dat hebben we al eens eerder besproken.
Ja, dus we hebben bedden, hè, want we hebben het altijd over bedden, maar alle bedden staan klaar. De monitoren, beademingsapparaten, maar we missen verpleegkundigen. En als je gaat opschalen, dan krijg je een andere situatie. Dan ga je eerst je gewone zorg in je ziekenhuis afschalen, operaties stoppen, maar ook kliniekbedden sluiten, omdat er geen operatiepatiënt meer komt. En dat personeel wat dat normale werk doet, dat vraag je dan om naar de intensive care te komen, zodat we samen met de IC-verpleegkundigen de bedden die klaarstaan, om die dan ook te bemannen. En daardoor kun je functioneel meer bedden opengaan. Dus we draaien er nu gemiddeld Nederland 950. En de eerste opschalingsplan is richting de 1150. Dus 200 bedden daarbij in Nederland. Maar dat betekent dus ook echt dat je de gewone zorg, ja, dan moet stoppen. En dat voelt gewoon echt slecht.
Ja, dat is ja. En ik hoorde Kuipers dan ook nog zeggen dat het mogelijk 4800 mensen kunnen zijn die naar de IC nog komen?
Nou ja, dat is de RIVM. Dus er is een pool van mensen die ziek kunnen worden. En daar hebben ze uitgerekend, afhankelijk van leeftijd, vaccinatie, natuurlijke immuniteit, dat er eigenlijk nog een groep is die deze winter kan komen van 4800 mensen naar de intensive care. Maar we hebben het nu pas over 200 van die 48. Maar die 48 is ook niet de verwachting dat die allemaal tegelijk komt. Want dat kunnen we ook helemaal niet aan.
Nee.
Snap je? We hebben tot nu toe ruim 13.000 mensen in die drie golven gehad. En er is nog, nou ja, uitgerekend door de RIVM dat er nog 5.000 mogelijk naar de intensive care kunnen komen. En dat we daar ons op moeten voorbereiden. Maar je hoopt dat ook de natuurlijke immuniteit, dat helpt natuurlijk ook mee. Dus je hoopt dat verspreid wordt en dat het minder wordt.
Ja, precies. Want het is ook niet exact duidelijk wie dan natuurlijke immuniteit hebben. Dus die ook niet naar de IC komen. En dan hoor je af en toe wat ziekenhuizen in Limburg zeggen. Ja, er komen ook wel dubbel gevaccineerden. Die zijn gewoon de wat ouderen waarvan het vaccin gewoon minder is gaan werken. Zit dat dan ook nog in die groep naar verwachting?
Nou ja, kijk. Het is ook belangrijk om houvast te hebben. Hè? Want tot nu toe werkt het vaccin heel goed tegen ziekenhuisopname en IC-opname.
Mm-hmm.
En wat we vorige podcast ook hebben gezegd, wat het minder doet nu, is dat je er wel ziek van kan worden. Dus, en mensen die volledig gevaccineerd zijn, kunnen wel makkelijker het virus overdragen aan iemand anders. En dat kan een ongevaccineerde zijn, maar ook aan een gevaccineerde.
Yeah.
Dat betekent dat ondanks dat jij gevaccineerd bent, meer risico loopt, omdat dat meer mensen zijn, dat je in contact komt met het virus.
Ja, precies.
Nou, die bescherming tegen ziekenhuisopname en IC-opname is geen 100%. Die zit ongeveer op de 95%.
Mm-hmm.
Dus er zit een gat van 5%.
Ja, en die kunnen ook.
En dan
dus,
denk je, dat is heel klein. Maar dat zijn nu de mensen die komen. Dus in die 5% zien we nu de afgelopen week dat er ouderen die volledig gevaccineerd zijn, nu naar de intensive care komen. En daardoor zien we het stijgen.
Ja, omdat,
dus het zijn ongevaccineerden. Ja. Maar het zijn ook gevaccineerden die helaas aan de verkeerde kant van de effectiviteit zitten.
Ja, dus precies. Die waarbij het gewoon niet effectief genoeg is gebleken. Die gewoon pech hebben gehad. Ja. Als het ware.
Ja.
Ja.
En dus en dat moet je je realiseren. Dus het gaat nog steeds, hè, met die vaccins goed. Alleen de kans dat jij iemand tegenkomt die het virus bij zich heeft, die wordt groter omdat gevaccineerden dat kunnen overdragen. En dus betekent dat die basisregels, en dat moet je zelf beslissen, maar je moet wel weer iets scherper in de wedstrijd zitten. Dus
ja.
Nou ja, dat kan je zelf doen.
Oh, en trouwens, dit is een fantastisch moment. We hebben eigenlijk twee dingen te vieren. Vraag het Gommers bestaat precies een jaar.
Echt waar?
Ja, de podcast.
Ah nee.
Ja, echt waar.
Ja,
en
vandaag is ook mijn boek uitgekomen.
Nee, precies, dat wilde ik ook zeggen.
Maar dat heb ik nog niet gezien. Dus, dat kunnen we volgende week dan
zien. Heb je je boek niet eens gezien nog?
Nee, nog niet.
Heeft de drukkerij niks opgestuurd?
Ja, maar ja, ik moest vanochtend vroeg weg, dus toen was het er nog niet.
Oh, jeetje.
Dus misschien als ik vanavond thuis kom.
En wat staat er in het boek? Niet zelf geschreven, toch? Iemand anders heeft het geschreven.
Nee, het boek heet Intens, geschreven door Wilma de Rek. Een journaliste van de Volkskrant. En die heeft op een prettige manier beschreven wat we meegemaakt hebben in de COVID anderhalf jaar. En mijn reacties erop, eigenlijk een beetje door mijn oogharen, wat ik heb meegemaakt.
Door jouw oogharen ook.
Ja. Nee, maar dus, bedoel, en een stukje van mezelf. Dus ik vind het zelf ook best wel eng eigenlijk.
Ja, heb je hem al gelezen?
Ja, ik heb natuurlijk de meegelezen, gedacht. Maar er staan ook gewoon heel veel dingen over mij. Over hoe ik denk, hoe ik ben opgevoed, hoe IC is. En,
vind je het spannend?
Ja, ik vind het een beetje spannend. Het lijkt wel of ik een soort naaktfoto openbaar maak.
Echt hoor? Mezelf.
Ja, het voelt heel onwennig.
Dat is,
ik vind het een beetje eng.
Ja?
Ja.
Dat is, ben je niet te bang dat je te veel over jezelf
vertelt? Ja, dat is natuurlijk altijd. Want ik ben natuurlijk best open iemand. Dus dat zal ook wel weer gedoe gaan geven. Maar ik hoop van niet. Ik hoop echt. Want ik wil niemand beledigen. Het is gewoon mijn beleving. En ik vond het belangrijk om dat te delen. En de mensen mogen ook commentaar. Wat heb ik verkeerd gedaan? Ik hoor het graag. Dus stuur alsjeblieft vragen op als je het boek gelezen hebt. Nou, hoe heb je dat nou kunnen doen? Ik had, als ik in jouw schoen had gestaan, dit of dat gedaan.
Ja.
Ik hoor altijd graag suggesties hoe ik dingen anders kan doen.
Ja, nu begin ik direct even met de vraag van Henk en Mark. En nog wat mensen die allemaal een beetje dezelfde strekking hebben. Die stoorden zich een beetje aan jouw interview toen bij Op 1. Wat is het? Anderhalve week geleden. Waarin ze zeiden, ja, nu gaf je echt wel een beetje de schuld aan de mensen die niet gevaccineerd zijn. Maar is het probleem gewoon niet zo dat de IC-capaciteit eigenlijk niet is opgeschaald en dat die eigenlijk ook al laag was voor corona?
Ja, nou kijk, het gaat niet over schuld geven. Hè?
Mm-hmm.
Ze hebben helemaal gelijk. Door 10 jaar beleid hadden we in januari 2020, voordat de COVID uitbrak, al minder IC-bedden open dan de jaren daarvoor. Want we hadden al uitstroom van personeel. Dat zag je op de intensive care. Dat zag je ook op de gewone afdelingen. Er zijn ziekenhuizen bedden gesloten omdat we tekort hebben aan verpleegkundigen. We hadden ook problemen met OK's, omdat we te weinig OK-personeel hebben. Dus er is een ontzettende uitstroom. En wat je hoopt, is dat we dat kunnen keren. Maar dat waren we eigenlijk al, dat lukte ons al niet goed voor de COVID. Nou, door de COVID is het niet beter geworden. Helaas hebben we niet kunnen laten zien. Maar er zijn er ook geen middelen gekomen vanuit de politiek om dat te stimuleren. En we hebben vaak gesproken over salarisverhogingen of andere dingen. Het ging heel moeizaam.
Het geld is niet echt gekomen.
Ja, er kwam dan, we hebben een toelaar of gehad in 2020 en nu wordt er ook aangewerkt. Maar het gaat zo traag. Daar zit niet een enthousiasme vanuit de politiek van, jongens, wij steunen jullie en wij geven jullie geld en zeg maar wat je nodig hebt, want we hebben jullie keihard nodig. Er zit geen enthousiasme in. Ja, en we krijgen de tijd daardoor niet gekeerd. En ik ben het met hun eens. Ja, we hebben het continu over vaccinaties en niet vaccinaties. Maar ja, een ander heel groot probleem is eigenlijk gewoon, we hebben gewoon te weinig IC-bedden. En als het maar een beetje stijgt met die infecties, schieten we gelijk in de stress. Ja, ja, dat is ook zo.
En daarom wordt er gekeken naar die vaccinaties, omdat die in ieder geval de kans dat je naar die IC komt verkleint.
Dat ja, is het. En dat is ook natuurlijk zo.
Ook een beetje een noodmiddel dan. Hè?
Ja. Ik zei ook heel duidelijk in het Op 1 programma, maar wij als dokters maken nooit onderscheid. Ik maak geen onderscheid of iemand alcoholist is of dat hij gevaccineerd is. Maar als je de toestroom en de ziekenhuisbelasting ergens iets aan wil doen, dan kun je daaraan doen om te zorgen dat mensen die niet gevaccineerd zijn, dat ze nog, hè, of ze zich willen overwegen om zich toch te laten vaccineren. En dat is aan de politiek. En die kunnen allerlei andere mensen aanzetten. En zij moeten met die mensen het gesprek aangaan. Want het helpt ons dat er dan minder mensen naar de intensive care komen.
Ja, want Hans, Adriaan, Barbara, die hadden allemaal zo'n soortgelijke vraag van, hey, je had toch ook al tijdens corona kunnen opschalen? Nou, je zegt net, daar is vanuit de politiek wat minder gebleken. Wat heb je nou nodig om dit uiteindelijk, dat IC-personeel uit te breiden? Want je moet ze ook opleiden. Dus dat duurt natuurlijk ook lang.
Ja, maar kijk, alle ziekenhuizen doen heel veel moeite om die opleidingsplaatsen. En dan zul altijd dat het toch weer niet helemaal goed gaat. Maar we hebben jonge mensen nodig die de opleiding willen doen. En voor de intensive care hebben we verpleegkundigen nodig die besluiten om de IC-opleiding te gaan doen. Maar die moeten eerst algemeen verpleegkundige zijn.
Mm-hmm.
Nou, maar vooral is eigenlijk een toestroom van nieuwe mensen. Of dat je zegt, de mensen die het vak verlaten hebben, hoe kunnen we die enthousiasmeren om terug te komen? Er zijn ook heel veel mensen iets anders gaan doen.
Mm-hmm.
Ja, zou het helpen om die weer terug te krijgen?
En dan misschien door gewoon een beter salaris te geven.
Ja, en dan roepen we altijd, het gaat niet alleen om salaris, maar het helpt wel. Dus laten we eerst nou eens beginnen met salaris. En vooral de mensen die we nu nog hebben. Ik vind echt dat er meer salaris moet komen voor de verpleegkundigen. En hoe moeizaam dat gaat met die cao en dergelijke. Maar het gaat over veel geld. Ja, maar kies alsjeblieft. Als je nu, we zijn te traag. En nu zie je eigenlijk alleen maar dat die uitstroom toeneemt.
Net een beetje dweilen met de kraan
ja,
open.
Ja, absoluut. Het is echt zonde. Ja. Want het vak is zo mooi. Hè?
Ja.
Voor iemand zorgen is hartstikke mooi. En het gaat niet alleen over de verpleegkundigen in de ziekenhuizen. Hè? Ook in de VVT, de thuiszorg, de huisartsen hebben het druk. Het is, de zorg is groot. En we hebben veel mensen nodig. En alsjeblieft, laat blijken dat het gewaardeerd wordt wat die mensen allemaal doen.
Ja, want eigenlijk is het nu, wat jou betreft, daar hadden ze eigenlijk wel wat meer mogen doen. En ook gewoon meer actie mogen ondernemen. Ook tijdens corona.
Ja, bedoel, Er is heel veel geld gegaan naar bedrijven, naar testen. Er is zoveel dat, hè, zoveel miljard dit. En dat mag. Ik bedoel, ik hoef de keuzes niet te maken. Maar ik vind de keuzes wat er naar de gezondheidszorg gaat, gaat zeer moeizaam. En of ik begrijp het niet goed. Want ik ben ook maar intensivist. Hè. Ik ben geen bestuurder. Ik ga niet over het geld. Diederik Gommers bemoeit zich met veel dingen, maar hier mag hij zich niet mee bemoeien.
Nee,
gaat hij ook? Want ik ga er niet over.
Nee, dat klopt. Maar ik krijg ook zorgpersoneel dat dan appt en zegt van, sommigen zeggen al wat fijn dat hij in ieder geval zich nu aan het uitspreken is, want ik voel me wel gesteund. En sommigen zeggen ook, nou, van mij mag het eigenlijk nog wel wat meer, want ik moet best hard werken en nu en met minder collega's. Dus spreek je eens uit. Nou, bij deze. Even kijken. Bas, die zegt dan, de cijfers laten zien dat vooralsnog het grootste deel van de coronapatiënten die op de IC belandt niet is gevaccineerd. Zijn dat mensen die niet gevaccineerd zijn en nog geen infectie hebben doorgemaakt, dus geen natuurlijke immuniteit hebben, of zijn dat mensen die niet gevaccineerd zijn, maar wel een infectie hebben doorgemaakt, dus wel al een keer corona hebben gehad? Kan je daar iets over zeggen?
Nou, kijk, we weten nooit precies de achtergrond. Maar eigenlijk wat hij zegt is, als je natuurlijk gewoon een goede infectie hebt doorgemaakt, dan heb je gewoon natuurlijke antistoffen en dan ben je ook beschermd. Je hoeft niet gevaccineerd te zijn eigenlijk. Je kan natuurlijk ook gewoon natuurlijke afweer door het COVID-virus.
Yeah.
En daar hebben we het al in eerdere uitzendingen over gehad. En dan als je dat natuurlijk hebt doorgemaakt, dan is je afweer, kan je nog net iets verbeteren door nog één keer een vaccin te nemen. Dan zit je heel goed in je antistoffen. Maar eigenlijk gaat het om afweer hebben. En natuurlijke afweer is ook goed. Moet je het wel voldoende klachten hebben gehad. Want als je lichte verkoudheidsklachten hebben, dan heeft het eerder laten zien, dan heb je soms nog niet voldoende antistoffen.
Nee, dus hij vraagt dus een beetje, zijn het dan mensen die het al wel hebben gehad of niet hebben gehad? Jij zegt eigenlijk, het zijn gewoon mensen die gewoon geen goede afweer hebben. Dus maakt niet uit of je het gehad hebt of niet.
En dat betekent dus, als je niet gevaccineerd bent, heb je het ook niet goed gehad.
Nee.
Want anders heb je gewoon afweer, antistoffen. En als je antistoffen hebt, die hoef je niet van een vaccin te krijgen. Die kan je ook als lichaam zelf maken. En als je die goede antistoffen hebt, dan kom je niet naar het ziekenhuis.
En hoe is
je moet een onderliggend lijden hebben.
En hoe is de verhouding nu? Ook qua gevaccineerden en ongevaccineerden?
Ik heb geen nieuwe getallen gekregen van de RIVM.
Nee,
ze zeggen eigenlijk precies dat het nog niet op dit moment veranderd is.
Nee, dus nog steeds inderdaad 20% gevaccineerd, 80% niet gevaccineerd.
Ja.
Maar uiteindelijk zijn het allemaal mensen die te weinig antistoffen hebben.
Het gevoel geeft wel dat zeg maar, hè, omdat er nu meer ouderen besmet raken, hè, omdat dat vaccin na 6 maanden minder effectief. We zien wel dat de besmettingen neemt toe in de oudere groep. Dus je zult ook ouderen komen vooral naar de intensive care, want die worden vaak zieker. En dus zal dat veranderen nu de komende week, weken.
Iets meer misschien die wel gevaccineerd
dus mensen
zijn.
Dus het zal toe gaan nemen dat gevaccineerde ouderen naar de intensive care gaan komen.
Ja, dat maakt natuurlijk ook het probleem. Want heel veel mensen die zeggen ook, ja, maar er zijn maar 1,8 miljoen mensen niet gevaccineerd rondom dat aantal. We hebben nu een vaccinatiegraad van 82%, zoiets in Nederland.
84.
Oh, 84, het is iets
boven
hoger.
Boven de 18 jaar.
Boven de 18. En die zeggen dan, ja, maar als alleen daarvan nog mensen komen, dat valt dan toch wel mee. Maar ja, het is ook natuurlijk zo dat de vaccin bij wat ouderen vaak afneemt. En ja, die kunnen dus ook weer komen.
Ja.
Plus je hebt altijd nog kans dat je in die 5% groep zit. Ja. Dus dat is gewoon niet is aangeslagen. Van,
en dan moet je gaan, dan gaan er over grote getallen. Hè?
Hoeveel mensen zijn er boven de 18 miljoen?
Ja, maar
miljoen?
Boven de 18 zijn 10 miljoen mensen geloof.
Ja, 10 miljoen
of 12,
mensen.
Nee, 12 miljoen mensen.
Ja.
Dus
5% ervan is heel veel.
Ja, maar dat gaat dan over alle leeftijden.
Ja.
Dus je moet dan eigenlijk de groep nemen. Ik geloof dat je tussen de 4 en de 5 miljoen mensen hebt boven de 60. Maar het gaat eigenlijk, de groep die we nu zien is boven de 50. Dus dan zou je uit moeten rekenen hoe groot die groep is. Laten we zeggen 5 miljoen. En daar 5% van.
Ja, dus dan heb je het over
250.000.
En dan is het ook zo dat sommige daarvan niet ernstig ziek worden.
De meeste worden daar niet ziek van. Precies. Hè? Dus het gaat over een klein percentage.
Exact, daarom. Dus het is een heel statistisch allemaal. Zo. Maar het is uit te rekenen. En het is nog veel ingewikkelder. Want je hebt heel veel variabelen waar je rekening mee moet houden. Victor zegt, niet gehinderd door enige kennis van zaken, denk ik dat die patiënten vooral op de IC liggen omdat ze de beademing nodig hebben. Kunnen we dan niet IC-verpleegkundigen leren om beademingsapparatuur te bedienen? dat veel minder tijd kost en zoveel meer personeel naar het IC krijgen.
Ja.
Is een soort van noodoplossing.
Ja, nee, maar heeft hij maar absoluut leuk dat hij... Leuk, maar eigenlijk gewoon goed dat hij daar goed over nadenkt. En dat doen we eigenlijk met de mensen die de IC-verpleegkundigen komen helpen. Dus in het opschalingsplan, dan moet de IC-verpleegkundige niet voor 2 patiënten zorgen, maar voor meer, 3 of 4. Gelukkig niet zoveel, of niet zo lang. Maar 3 kan dus voorkomen en dan krijgen ze hulp. En die hulp zijn dan, dat noemen we buddies. Dat zijn vaak verpleegkundigen, maar die hebben geen ervaring over een beademingsapparaat. Dus mm-hmm. Die geven we wel onderwijs, zodat ze een soort mini-cursus krijgen van IC. Zodat ze de eerste handelingen aan een beademingsapparaat kunnen oplossen. Maar daar staat altijd een IC-verpleegkundige achter. Maar een COVID-patiënt is niet alleen beademen. Dat zijn echt wel zieke patiënten op de intensive care. Dan moet je ook iets weten van medicatie, van pompen, van bloeddruk. Dus je hebt echt wel kennis van een IC-verpleegkundige nodig om goed te zorgen voor een COVID-patiënt.
Dan kan je niet zomaar een gewone verpleegkundige met zo'n beademingscursus laten doen.
Die kunnen een paar kleine dingen veranderen in de acute fase, in de eerste minuten. Maar ja, zodra het wat ingewikkelder wordt, haalt de buddy de IC-verpleegkundige erbij.
Ja, want Atti zegt dan weer, zijn er niet experimentele oplossingen om in ieder geval tijdens deze zware winter dat IC-personeel te laten groeien?
Maar kijk, als er mensen zijn, ik vind echt dat hij een goed punt heeft. Hè. Je zou bijna zeggen, laten we in Centraal Nederland, ergens in de buurt van Utrecht, zorgen dat we meer mensen kunnen opleiden. Misschien ook kijken of we mensen bepaalde dingen kunnen aanleren, zodat ze kunnen ingezet worden op de intensive care. Zodat we met meer mensen, met verschillende taken, kunnen zorgen voor meer patiënten. Ja, ik vind het gewoon een goed voorstel. En ja, daar zijn mensen mee bezig. En af en toe zou je denken, jongens, het mag wat sneller.
Iets anders dan, want Jefferson, Christa en Benjamin, die hebben het over serologische testen. Dat zijn bloedtesten volgens mij, toch? Ja, nou, ik leer wat in deze podcast. Potverdikkie. Die zeggen, kunnen die niet gekoppeld worden aan een QR-code? Want dan kan je dus bij de RIVM of bij de GGD afspraak maken om zo'n test te doen. En dan vervolgens heb je die QR-code. Dus dan kan je dat soort testen meer laten doen. Er zijn nu wel commerciële testen, maar er worden niet zoveel van dit soort bloedtesten massaal gedaan. Hè?
Ja. Nou, we hebben het hier al vaker over gehad. Want natuurlijk ook, want dat is ook met mensen die goed, ja, het woordje goed klinkt nooit zo goed, maar die behoorlijk ziek geweest zijn na een COVID-infectie.
Nee, die hebben antistoffen.
Ja, die hebben antistoffen. En waarom krijg je die dan geen QR-code? En dat lastige is dat je eigenlijk zou je graag willen dat je bij de GGD je hoeveelheid antistoffen kan laten bepalen. Ja. En dat je dan, als je voldoende hebt, dat je dan een QR-code krijgt.
Dus dan komen we weer over waar we het eerder over hebben gehad. We moeten weten hoeveel voldoende is.
Ja, wat is voldoende? En dat speelt hier eigenlijk ook een rol. Dus we moeten meer onderzoek hebben. We moeten meer gegevens hebben. Wat dan het afkappunt is van die antistoffen. En wat het lastige maakt is dat altijd heeft iedere test ook weer zijn eigen afkappunt. Dus je moet een merktest en een soorttest ook nog weer zo voldoende testen, zodat je weet dat het bij de ene test is het 64 en bij de andere test is het 78.
Ja, dat het niet te willekeurig is.
Nee, maar dat je niet een algemene een lijn kunt trekken van als je antistoffen boven de 50 units per milliliter bloed is. Of weet ik van welke eenheid je gebruikt.
UG of zo. Toch? Ja, ik weet niet precies wat dat is.
Ja, maar dan snap je. Je kunt geen algemeen afkappunt nemen voor alle testen. Want die testen zitten ook weer verschil. Nou, met andere woorden, er zit best wel veel wetenschap achter. En je moet daar dus goed onderzoek doen. Dat doen ze nu. Om uiteindelijk straks zo'n... Ja, om dat te kunnen introduceren en dat we dat weten, dat je gewoon je antistoffen kan laten bepalen.
Winnie, die zegt dan, Winnie en Antonio hebben eigenlijk een beetje eenzelfde vraag van die boostervaccin. Zeker als je straks ook wat meer 50-plussers naar de IC ziet krijgen. Of wat meer echt ouderen, misschien 70, 80'ers, waar het aantal antistoffen afneemt vanwege het vaccin. Winnie die zegt, moeten we eigenlijk die mensen die in januari en februari een vaccin hebben gehad, nu niet een extra boosterprik geven? En Antonio die maakt het wat breder en zegt, moet het nu gewoon niet eigenlijk iedereen de mogelijkheid krijgen van neem een boosterprik? Want als je dat allemaal nog net op tijd voor de winter hebt gedaan, dan hou je misschien ook wel een wat grotere groep van de IC.
Ja. Nou ja, dat speelt heel de tijd. Hè? En dat is wat we graag willen weten. Die infecties die nu toenemen, die zien we ook gewoon dat infecties zijn bij mensen die volledig gevaccineerd zijn. Dus blijkbaar voor het krijgen van een infectie heb je die neutraliserende antistoffen nodig. En die moeten hoog zijn. En als die wat lager worden, en dat weet je na vaccinatie, gedurende de tijd, hè, na 6 maanden of langer, en vooral dan bij oudere leeftijden, dan zou je die mensen graag een booster willen geven, zodat ze weer maximaal hun antistoffen zitten. Wat wel zo is, is naast die antistoffen, waardoor je geen COVID-achtige klachten krijgt, heb je ook zoiets als je cellulaire afweer.
Ja.
En die cellulaire afweer, die zorgt er eigenlijk voor dat je niet ernstig COVID krijgt.
Nee, dus dan word je wel besmet, maar ja, dan word je niet heel erg ziek.
En dat stukje maakt het zo lastig. Dus en er wordt nu, vanavond geloof ik, komt de gezondheidsraad bij elkaar en die komen met een advies. En ik verwacht eigenlijk, nou ja, heb ik vorige keer ook gezegd, maar ik verwacht dat we snel een besluit krijgen van die minister of er wel of niet een booster en dat het zin heeft. Bij wie? En misschien wel iedereen. Ik weet het niet op dit moment.
Misschien als je deze podcast luistert, dan ligt dat advies op tafel.
Ja,
dan moeten we even wachten totdat het kabinet dat zegt. En misschien luister je deze podcast wel na de persconferentie. En dan is dat advies er al.
Ja,
ja dat, is, nou, dat moeten we dus eventjes afwachten wat dat betreft. Maar misschien zijn wij dan heel goed met het voorspellen als dat advies er dan komt. Maar die ontwikkelingen die zijn in ieder geval gaande. Dan zegt Colin, welke nieuwe maatregelen lijken jou nou het verstandigst om de IC-bezetting omlaag te krijgen, maar ook het minste impact hebben op de maatschappij?
Dat is een lastige vraag. Kijk, wat je merkt eigenlijk, we lopen een besmettelijke ziekte op, omdat er iemand in jouw buurt toevallig geïnfecteerd is en jij weet het niet. Volgens mij is dat onze grootste kans, dat je toch besmet raakt. En dat betekent eigenlijk dat je liefst eigenlijk in een bubbel leeft, dat je een vast aantal mensen ontmoet, maar niet te veel andere nieuwe mensen, want dan ontstaat er een groter risico.
Mm-hmm.
En de mensen die je, als je dan toch die andere mensen ontmoet door je werk of doordat je een restaurant of een café bezoekt, dan moet je eigenlijk het liefste dat je dan het virus niet oploopt. En dan komen eigenlijk die basismaatregelen weer. Dus handen wassen. Nou, iedereen die dan in die kroeg staat, die zou het liefst bij klachten thuis moeten blijven. Houd afstand en als het niet kan, doe een mondkapje op. Nou, dat is een beetje wat eigenlijk het beste werkt. Want het gaat om ons gedrag. En we dachten allemaal dat als je gevaccineerd bent, nou, dan ben ik niet besmettelijk. Nou, dat helaas is dat nu wel zo. Steeds meer. Dat zit nu ongeveer al rond de 50%.
50%
van de besmettingen zijn al bij mensen die volledig gevaccineerd zijn.
Okay.
En dat betekent dus, je moet wat scherper in de wedstrijd gaan zitten. Terwijl we eerst dachten,
toch weer die basisregels.
Ja, die dan. Basisregels. En die, kijk, als we dat met z'n allen doen, kan je erger voorkomen. Snap je? Want je ziet eigenlijk dat die toename van infecties is toch ons gedrag.
Dus eigenlijk inderdaad weer 1,5 meter mondkapjes. Wat je vaak ook in het buitenland ziet nog steeds. Daar zijn de mondkapjes nog niet echt afgeschaft.
En ook QR-codes die we ingevoerd hebben. Dan moeten ze ook gewoon goed gecontroleerd worden. Snap je? Tuurlijk kan je de boel belazeren. Maar dan help je de infectiebestrijding niet.
Nee.
En voor mij moet je niks. Ik bedoel, in deze fase hebben we het nog niet opgelegd gekregen. Dus het is jouw besluit om te zorgen dat je niet besmet raakt.
Ja.
Dus jij kan nu besluiten of je mondkapje opdoet, omdat je in de winkel boodschappen gaat doen. Ja. En je kunt ook wachten tot een besluit genomen is door het kabinet. Maar ik zou het zo mooi vinden dat je denkt van, ja jongens, maar wat is mijn bijdrage? Wat kan ik doen?
Ja, maar dat, dus we zouden, ik denk dan ook natuurlijk als BNR-presentator ook een beetje aan de economie. En ook omdat ik het leuk vind om nog naar de kroeg te gaan, natuurlijk. Dus stel, we voeren dat in. dan zouden bewijs van nog wel naar de kroeg kunnen gaan. Alleen dan afstand houden. En als je naar de wc gaat, misschien weer even een mondkapje op of zo.
Nou ja, kijk, we gaan zien. Ik weet niet wat het kabinet volgende week met welke maatregelen ze komen.
Nee, precies.
Maar dan worden ze ingevoerd. Ja, en dan gaan we zien wat er gebeurt. Ja, je hoopt dat welke maatregelen dan ook, dat die infecties weer gaan dalen. Als de infecties gaan dalen, krijgen we uiteindelijk ook minder patiënten op de IC.
Ja.
Dat is ons doel met elkaar. Ja, en dat gaan we zien. En alles wat je daarvoor doet al, voordat de maatregelen genomen zijn, elk gedragsverandering of elk voorkomen dat je het virus overdraagt aan een ander of dat jij het oploopt, ja, dat helpt. Alle kleine beetjes helpen.
Julia, die pakt hier een beetje op door. Die zegt, ik ben een jonge student van 22. Ik mag weer deels naar college. Nu de IC's weer voller liggen, dat groeit en de ziekenhuizen en de besmettingen stijgen, ben ik weer bang voor nieuwe maatregelen. Ik ben volledig gevaccineerd, bereid om een booster te halen. Maar ik vraag me af wanneer dit allemaal ophoudt. Gaan we, zolang het kabinet geen vaccinatieplicht invoert, niet in een soort van eindeloze cyclus blijven van lockdown naar weer vrijheid, naar weer een lockdown? En denkt u niet dat dan het draagvlak voor de nieuwe maatregelen op den duur ook niet heel laag wordt? Dat is een beetje vanuit eigen...
Nee, maar absoluut. Ik bedoel, ik ben blij dat ik niet in de schoenen sta van Hugo de Jonge. Ik bedoel, het afkondigen van nieuwe maatregelen geeft natuurlijk ongelooflijk veel gedoe. En het draagvlak, ja, dat is heel laag. Maar we zullen het toch met elkaar moeten doen. En wat er uiteindelijk gebeurt is... er hebben een hoog percentage mensen die zich gevaccineerd hebben. En andere mensen die zullen ook gewoon op natuurlijke weg afweer opbouwen. En uiteindelijk zit je dadelijk, maakt niet uit hoe, maar heb je een bevolking die eigenlijk gewoon antistoffen
heeft. Ja, dus die krijgen het dan misschien wel elk jaar, maar dan word je er helemaal niet ziek van. Dus lopen de IC's niet vol. En zullen er altijd wel een paar mensen naar de IC komen.
Ja, en uiteindelijk verdwijnt daarmee het virus. Want als iedereen zijn afweer heeft, dan of dan moet er een kleine aanpassing, dus een nieuwe variant komen,
net als
waar je antistoffen niet werkt.
Ja.
Maar ik verwacht dat als we deze winter doorkomen, dat we zoveel mensen hebben die dan ofwel gevaccineerd zijn, ofwel op natuurlijke manier antistoffen hebben. Ja, dan zit je in de buurt van, ja, wat zal het zijn? 99%? Ik weet het ook niet precies. Maar dan heeft het virus eigenlijk geen kans meer. En dan zul je het, nou ja, dan hopen we dat het verdwijnt. Ja, en de virologen zeggen, nou ga er nou maar vanuit dat het een griepachtige verkoudheidsvirus wordt die iedere winter dan een klein beetje terugkomt. Nou
en die dus vooral de wat oudere groep zal blijven treffen. En sommige mensen worden daar ziek van, moeten naar het ziekenhuis, net als bij de griep. En daarvoor wordt dan de griepprik gegeven aan risicopatiënten. En dan zou er misschien ook een coronaprik voor ook risicogroepen zijn. En we hadden het vorige week al over dat je zei, er moeten eigenlijk wel wat meer bedden bij structureel. Zodat we gewoon elke winter die grieppatiënten en die coronapatiënten die naar de IC komen kunnen opvangen. Zonder dat het echt een probleem wordt, natuurlijk. Ja,
helemaal eens.
Nee, precies. Daar hebben we het al over gehad. Ik dacht, dan ben je dit aan het luisteren. En denk je misschien, hé, maar hoe zit dat dan? Luister de vorige podcast. Mooi, ik krijg er weer meer luisteraars bij. nog eigenlijk even een gekke. Maar ik dacht, die vind ik wel leuk om te stellen. Ariane die zegt, ik begreep dat er in Israël testen lopen met een oraal vaccin. Lijkt dit veelbelovend? En wanneer komen hier resultaten van? Of weten we daar wat meer van?
Ik kon het niet zo goed vinden. Dus als hij even opstuurt het berichtje wat daar staat. Want we hebben wel al eerder gehad dat we een neusspray kregen.
Ja.
Dus als je COVID-achtige klachten hebt, dat je dan een neusspray had. En dat deed je dan in je linkerneusgat en je rechterneusgat. En dat zou dan de virusvermenigvuldiging remmen. Of in ieder geval de adhesie remmen. Ja, dat was ook eigenlijk heel mooi. Want dan hoef je geen... Maar dan moet je iedere keer als je dan weer COVID-achtige klachten krijgt, dat je even met zo'n neusspray dat zou doen. Deze oraal heb ik nog niet gehoord. Maar er komen ook een medicijn uit Amerika aan.
Van Merck, hè?
Dat is een Merck. Maar dat is een replicatieremmer. En misschien dat ze daarop doelt dat oraal is. En die moet je nemen binnen 5 dagen nadat je COVID-achtige klachten hebt. En die remt eigenlijk de vermenigvuldiging van het virus in je cellen. Ja, en dat is een heel andere manier om het virus te bestrijden. En dan word je duidelijk minder ziek. Ja, dat is een goed alternatief. Dus er komen een aantal... Ja, mooie dingen aan.
De coronapil is dat, ja, zo wordt die genoemd. Ja, en die wordt nu volgens mij zowel door de EMA als door de FDA, de Amerikaanse medicijnautoriteit, wordt die nu beoordeeld om te kijken van is die goed genoeg om aan mensen te geven.
Ja.
Tot slot ook nog een, wel een gekke vraag, maar wel leuk. Want ik had hier nog nooit van gehoord. Dus misschien jij wel. Lars die zegt, ik hoorde gisteren van iemand. Had zelf nog nooit ook daarvan gehoord. Dat long covid optreedt bij mensen die eerder in hun leven Pfizer hebben gehad. Is de kans groter dat je dat dan krijgt? Dit omdat ik dus zelf long covid heb. En 8 jaar geleden ook Pfizer heb gehad.
Ja. Nou, goed dat hij dat stelt, want er zijn aanwijzingen. Er zijn nu artikelen in Amerika verschenen, maar ik heb alleen nog maar het nieuwssite gelezen met al die opmerkingen van verschillende doktoren, dat ze zeggen, kun je niet als je... Want Pfizer, dat blijft eigenlijk in je lichaam, hè, dat virus. Mm-hmm. Die Epstein-Barr virus, EBV. En soms komt dat weer, krijg je weer een opvlamming. Maar het virus verdwijnt nooit helemaal uit je lichaam. En het idee is nu dat ze bij een aantal mensen gezien hebben dat als die COVID hebben, dat die EBV weer actief is. En van Epstein-Barr weet je ook dat je vermoeidheidsklachten en al die andere klachten die we ook gezien hebben bij long COVID. Mm-hmm. Dus het is die relatie gelegd hebbende vind ik wel een hele sterke. Maar ik heb nog niet een echt medisch artikel gelezen. Dus in dat stuk van de krant stond dat er aanwijzingen voor waren dat je dus een EBV reactivatie krijgt. Dus hè, opnieuw actief virus
dus dat
nadat je long...
Je vijver een beetje geactiveerd wordt.
Ja,
dus.
Oh. En dat dan gebeurt in patiënten met long COVID, omdat die klachten die passen ook zo bij Pfizer. Dus ja, ik vond het een logisch verhaal, maar ik moet nog even op zoek naar het echte medische artikel. Of misschien is er dat er nog niet. Nee. Ik kon het niet vinden in het artikel. Welk artikel ze refereren.
Het kan dus ook weer een eerste onderzoek zijn.
Ja, en, of eerste gedachtegangen. Ja. Of eerste ideeën uit een database. Maar dat ze het nog niet echt goed gemeten hebben in patiënten. Want dat is dan wat je zou willen meten. Dan zou je echt de EBV-reactivatie moeten meten in patiënten met long COVID. Ja, dat zou een hele... ik vond het heel erg logisch eigenlijk. Zou een mooie verklaring kunnen zijn. Maar ik had het idee dat het in 50% van de gevallen was wat ze in Amerika gevonden hadden.
Ja, dus kijk, dat is wel leuk. Want wij bespreken hier heel veel van dit soort nieuwe opkomende onderzoeken. Ook bijvoorbeeld een ander long-covid-onderzoek hadden we het laatst over, wat met minuscule bloedpropjes te maken zou kunnen hebben. Maar dat zijn dan vaak de eerste resultaten. En dan moet je nog een tweede studie en een derde studie doen. Ja. En dan weet je, misschien...
Ja, het is wel een goede gedachtegang. Ja. Ik vind deze wel heel sterk.
Ja, precies. Nou, Lars, dankjewel voor deze gedachtegang. Dat geeft toch weer nieuwe informatie. Nou, Diederik, dankjewel weer.
Graag gedaan.
Het zullen spannende weken worden wat dat betreft.
Ja, ik zie jou volgende week toch gewoon weer.
Ja, precies.
Dus ik praat je weer helemaal bij.
Ja, daarom. En weet je wat? Wat dat betreft is het niet spannend. Want je hebt altijd één zekerheidje dat ik weer op je deur sta te kloppen van, hey, kom, we moeten weer wat opnemen. Heb je zelf een vraag? Stuur hem naar gommers@bnr.nl of app hem naar het telefoonnummer aan het begin van de podcast. En Diederik, dankjewel.
Ja, graag gedaan.
Tot de volgende keer.
Hoi.
Vraag het. Gommers. 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 Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.